Goedemorgen iedereen. Oei, dat nou passen dat niet te veel zucht en doe. Hè. Ik wil graag met jullie een speciaal onderwerp behandelen. Hè. En dat gaat namelijk over teleurgesteld zijn in God. Hè. En ik wil dat niet in één keer doen, maar in twee keer. Hè, want volgende week kom ik ook nog een keer. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik graag jullie gebed vragen ook voor... het transitiehuis waar we mee bezig zijn. Dus we hebben nu de oproep gekregen van het ministerie van Justitie. Dus dat is een kleinschalige gevangenis dat we willen oprichten. En wij gaan ons kandidaat stellen met onze VZW-uitstap in Ieper. Dus graag gebed daarvoor. Hè. Dus we zoeken vooral nog een gebouw dat gepast is voor 15 gedetineerden eigenlijk. Hè. Dus nog een keer, dat zou de eerste christelijke gevangenis zijn in België. Hè. Dus zowel van Muzen. Dus of dat je dat wil voorbidden. En ook in Oudenaarde voor het moment is nu de mensen die mijn gebedsbrief krijgen ook, maar is zo dat Christine Bordon, of Christine Leroy, dus de vrouw van Pieter, heeft dus ook kanker en graag gebed voor genezing. Dus is mijn collega in Oudenaarde. En de andere collega is ook voor het moment ziek, dus er is daar niemand voor het moment. Dus graag uw gebed daarvoor. Nee? Goed, ik wil eigenlijk beginnen met een stukje uit het boek van Corrie ten Boom, Vrijheid voor Gevangenen. En dat gaat als volgt, dus misschien voor degenen die dat niet weten, maar Corrie ten Boom heeft dus een hele tijd gevangen gezeten in een concentratiekamp in Ravensbrück. Nee? En samen met haar zus Betsy, en een van de redenen was onder andere omdat zij de Joden schuil hielden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Hè. Nu, ondertussen is Corrie ook bij de Heer, hè. Maar ze heeft dus na haar gevangenis, heeft zij heel de wereld rondgetrokken, heeft zij verschillende boeken geschreven, maar ook heeft ze echt getuigd ook van de Heer op een prachtige manier. Nu, een verhaal gaat over de gevangenis en dat gaat als volgt. Hè. Eens bad ik voor Betsy, mijn zuster. Ze was heel erg ziek. Zelfs op het vuile bed in onze barak of bij het werk was het een vreugde en troost voor ons dag en nacht bij elkaar te zijn. Nu lag zij in het primitieve ziekenhuis. Onze vrienden en ik, die zoveel van haar hielden, baden dat de Heer haar zou genezen. Maar toen ik na het appel weer naar het ziekenhuis ging, zag ik dat zij gestorven was. Dat was een van de donkerste ogenblikken van mijn leven. Ik kan niet begrijpen waarom God mijn gebed niet had verhoord. Een paar dagen later werd ik bij het appel apart geroepen en ik hoorde dat ik vrij was. Ik moest door het kantoor lopen en ik hoorde daar dat ze niet wisten dat mijn zuster was gestorven. Ik vroeg, wat gebeurt er met mijn zuster? Ik wilde weten wat er zou gebeurd zijn als ze nog had geliefd. Het antwoord was, uw zuster moet hier blijven zolang de oorlog duurt. Mag ik bij haar blijven? Geen ogenblik, schiet op. Ik heb de Heer geloofd en gedankt voor dat onverhoorde gebed. Stelt u zich eens voor wat het zou zijn geweest als ze was genezen in die hel van de Ravensbrück had moeten blijven. Ik zou naar Nederland teruggekeerd zijn, dag en nacht gekwaald door het weten dat zij leed. Toen zag ik Gods kant van het borduurwerk. En dat is zo. Hè. Dus je ziet hier ook dat Corrie ziet een deeltje van het borduurwerk van God. Hè. En je weet dat een borduurwerk van onder, dat zijn allemaal draden dat je ziet. Dat is niet mooi. Van boven is dat borduurwerk wel mooi. Hè. Dus wij zien heel vaak de onderkant, maar we zien nog niet de bovenkant. Hè. En nu heeft... Corrie een klein beetje mogen de bovenkant zien en ze zegt, goh, ben ik echt blij dat mijn zus inderdaad al gestorven was, dat ze dan niet alleen moest blijven, want ze had een heel slechte gezondheid. Maar heel vaak weten wij dat niet, hè. Zien wij niet de bovenkant van dat borduurwerk. En dan kunnen we wel echt teleurgesteld zijn, hè. Teleurgesteld in onszelf, in anderen, maar ook in God. En dat is eigenlijk hetgeen wat dat Ilia overkwam, hè. En Elia heeft nogthans heel wat wonderen, spectaculaire dingen gezien. Dan zou je denken, allee, jong, hoe kun je nog teleurgesteld zijn in God en in de omgeving. Wat hij meemaakte, dat was ongelooflijk. Ik ga een paar voorbeelden geven. Bijvoorbeeld, Hij bad dat het niet zou regenen en 3 jaar heeft het niet geregend. Nu, in onze tijd is dat al niet zo moeilijk meer schijnbaar. Alhoewel, we hebben nu wel genoeg regen gehad, maar in bepaalde landen is er nog altijd geen regen. Maar hij bad dat het 3 jaar niet zou regenen en het regende niet. Een beetje later, tijdens die hongersnood, want er was toen inderdaad een grote hongersnood, dan wordt hij gevoed, staat er, door raven. Ze brengen brood en vlees. Nu, als je in de Bijbel kijkt, dan zie je dat een raaf is eigenlijk een aasdier. En is eigenlijk een onrein dier. Nu, ik kan me dat voorstellen, zo, dat hij dat eerst op een kadaver zit te pikken, zo die raaf. En dan een beetje later krijg je een beetje vlees en een beetje brood. 3 jaar aan een stuk zo, moet niet simpel geweest zijn, maar toch heeft God op die manier erin voorzien. Nog een situatie dat je wel kent, is op een bepaald moment, dat je bij een weduwe terechtkomt en ze heeft nog een klein beetje meel en een klein beetje olie. En Eli zegt van, ik wil graag, Eli had tenminste gezegd, ik wil graag nog een koek krijgen, En die weduwe doet dat, ondanks dat het haar laatste beetje is. En zegt ook, als de Heer wil, dan ga ik naar hem toe. Maar u kent ook het gevolg, dat kruikje met meel en dat kruikje met olie, dat raakt heel die hongersnood, tijdens die hongersnood, niet meer op. Dat is ongelooflijk, dat moet er iets geweest zijn. Veronderstel dat je zo altijd maar in je brooddoos, iedere keer dat je open doet, er zit een nieuw brood in. Zo, bij ons gebeurt dat ook wel, maar je moet wel eerst naar een bakker gaan daarvoor. Een beetje later ook bij de weduwe, ze verliest haar zoon en hij wekt dus een dode op. Stel je dat voor, ik weet niet of je dat zelf al een keer meegemaakt hebt, maar ik heb dat nog nooit meegemaakt, maar een dode die opgewekt wordt. En dan nog door zijn gebed eigenlijk. Prachtig, ongelooflijk. Denk dan ook aan het offer van op de Karmel. En we kunnen daar eventjes naartoe gaan. In 1 Koningen, hoofdstuk 19. Of het is eigenlijk nog hoofdstuk 18 zelfs. 1 Koningen hoofdstuk 18. Een heel gekende geschiedenis. Geen sprookje, maar een geschiedenis. En daar staat er bijvoorbeeld onder andere in hoofdstuk 18. Op een bepaald moment zegt hij in vers 20. Dus 1 Koning hoofdstuk 18, vers 20. Daarop zond Achab heen onder alle Israëlieten en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. Toen naderde Elia tot het hele volk en zeide, hoe lang zult hij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, volg hem na. Maar indien het de Baal is, volg hem na. Doch het volk antwoordde hem niets. Voort zeide Elia tot het volk, ik ben als profeet des Heeren alleen overgebleven en de profeten van de Baal zijn 450 man. Dus je ziet al, dat is de aankondiging ook, van ze moesten dus een soort offer brengen, een offer, hij zei 2 stieren. En eerst mochten de bedienaren van de Baal mochten eerst dat offer in gang steken, maar ze mochten geen vuur gebruiken. En als je verder het verhaal leest, wat dat ze allemaal uitsteken, ze roepen en ze tieren en ze zijn zelfs te kerven op een bepaald moment in hun leven. Ja, ze druipen van bloed, staat er, maar geen antwoord. En dan zie je een beetje verder ook dat Elia aan de beurt is. Hij bidt gewoon tot de Heer, maar daarvoor doet hij nog een paar keer emmers water over dat offer, zodanig zelfs dat de heulen er rond vol stonden met water. En dan misschien even het einde bekeken, hoofdstuk 18, vers 45. Daar staat er, toen in een oogwenk werd de hemel zwart van wolken en wind en viel er een zware stortregen. Het is een beetje ervoor nog, vers 38.
Toen schoot het vuur des Heeren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde en lekte het water in de groeven op. Toen het hele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden, de Heere die is God, de Heere die is God. En daarop zeide Elia tot hen, grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten. 450 afgodendienaars, priesters van de Baal. Dat is toch het een en het ander wat je meemaakt. En dan zou je denken van, ja jongens, dat kan niet meer stuk. Ik heb dat soms van mezelf al gedacht. Van, allee heren, moest ik zulke dingen zien, ik zou nooit meer teleurgesteld zijn in u. Maar we zien dat dit eigenlijk echt niet hetgeen is dat ons altijd helpt. Ziet, dus een beetje later ook, bid je ook dat het terug zou regenen. En het regent ook weer. En nog een beetje later ook, haalt hij zelfs Ahab te voet in. Terwijl, je moet weten, Ahab was al heel tijd vertrokken met zijn paard. Dat moet allemaal een gezicht geweest zijn. Ik kan me dat niet voorstellen, of zeker niet naar mij toe gespitst zo, dat ik dat plot voor een paard zou rondlopen. Zo, dus hij was in galop aan het vertrekken en plots, joep, dat passeert erin aan lopen. Zo, ongelooflijk. Dus al die dingen heeft Elia meegemaakt en nog veel meer. En toch, als we kijken, ja, dan blijft hij twijfelen en zit hij in de purie. Ik ga vandaag een beetje tonen ook van, wat is dan juist teleurstelling? Wat is nu juist teleurstelling? En dus je ziet dat Elia dat serieus is. Dus heel erg teleurgesteld. Als je in verschillende woordenboeken kijkt, dus dan... Of op het eerste zicht zou je denken, dus zoals door al die wonderen, je ziet hier Mozes, de Israëlieten hebben ook 40 jaar aan een stuk, ik weet niet hoeveel wonderen gezien. Er staat zelfs in het boek Exodus dat zelfs hun schoenen niet versleten waren. Kun je dat voorstellen? Hun schoenen waren niet versleten na 40 jaar in de woestijn. Ik heb nog zulke geen schoenen gevonden. Dus continu, ze kregen eten, drinken, 40 jaar aan een stuk. Dus, en dat ging over, men zegt, 700.000 man zonder vrouwen en kinderen. Dus ja, je mocht dat vermenigvuldigen, maar 4, denk ik. Ongelooflijk. Dus meer dan 2 miljoen, misschien 3 miljoen mensen die in de woestijn waren. En iedere dag hebben zij wonderen gezien. Want iedere dag hadden ze water. Iedere dag hadden ze brood en het manna en ook nog een keer vlees, kwartels. Dus ze hebben enorm veel wonderen gezien. En toch zou je denken van oké, dat leidt automatisch naar geloof, naar vertrouwen, maar niets is minder waar. Het is dus zeker niet het geval. Oké, wat is nu teleurstelling? Wel, teleurgesteld zijn is eigenlijk, zoals er in de woordenboeken staat, beschaamd worden in je verwachtingen, Dus je verwachtingen dat je zelf hebt, komen niet uit. En je kunt nooit zeggen, ik ben teleurgesteld, sowieso niet. Je bent altijd teleurgesteld, ofwel in iets of in iemand. En we gaan dat ook straks zien, dat zeker het geval is. Goed, wel, we gaan een keer een tekst lezen ook in het hoofdstuk erna. Dus we gaan lezen in hoofdstuk 19 van vers 1 tot 10. 1 Koningen, hoofdstuk 19, vers 1 tot 10. Toen Ahab aan Isabel, dus dat is zijn vrouw, verhaalde alles wat Elia gedaan had en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Isabel een bode tot Elia om te zeggen, zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen hij dat vernomen had, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen tot Beersheba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven en zeide, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zei tot hem, sta op, eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch wederom, ten tweede maal, raakte de engel des Heeren hem aan en zeide, sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en hing door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods Horeb. Hij kwam daarbij in spelonk, waar hij overnachtte, en zie, het woord des Heeren kwam tot hem, en hij zeide tot hem, wat doet hij hier, Elia? Daarop zeide hij, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald, en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen. Dus je ziet hier een zeer, zeer ontgoochelde Elia. Hè. In de eerste plaats, staat er, hij wilde zijn leven redden. In vers 3 zie je dat. Een beetje vers daarna zegt hij al, maak er maar een einde aan. Hè. Het is genoeg geweest. Dus je ziet, dat is iemand typisch die heel erg teleurgesteld is. Je schommelt van het ene naar het andere. En in de eerste plaats zegt hij, ik ben in mezelf heel erg teleurgesteld, zegt hij. Hè. En hij zegt, ik ben eigenlijk niet beter dan mijn vader. Hè. Nu, mijn eerste gedachte was, ja, dat klopt ook. Hè. Ben ik ook niet beter dan mijn vader. Hè. Soms zeggen ze dat, hè, als je zo'n keer een eentje in de gevangenis gewerkt hebt, dan denk je toch wel, waarschijnlijk van jezelf, ja, allee, ben ik toch wel niet slecht. Hè. Of ben ik toch wel beter dan al, kan ik een cru zijn, dat krapulier, hè, dat je rondloopt. Wel, ik moet eerlijk toegeven, hoe langer dat ik dat werk, hoe meer dat ik besef, ja, misschien zat ik hier ook. Hè. Ik zeg dat soms tegen hen. Hè. Ik zeg, ja, misschien moest ik ook in de gevangenis gezeten hebben. Ze zeggen, ja, wat heb jij mis, Peuter? Maar ik zeg dan ook heel vaak van, moest ik in die omstandigheden leven of opgegroeid zijn, dat jullie opgegroeid zijn, dan had ik misschien ook wel foute beslissingen genomen. Hè. Dus ik voel me altijd heel klein als ik dat buiten had. Het is niet omgekeerd. Hè. Dus ik voel me heel klein. En je voelt je soms echt ook heel, heel zonder. Hè. Maar het probleem bij Elia is ook, je moet daar niet bij blijven stilstaan. Hè. Dus het gaat verder. Ons leven als christen is, we hebben Christus leren kennen. Hè. En we zijn bekleed met hem. Hè. En God ziet niet meer onze zonde, hij ziet Christus. Dus we zijn daar boven verheven. Dat is die genade waar dat er ook al een paar keer deze morgen over gesproken werd. Als we ons continu richten op ons zonde, op onze eigen zonde, dan zien we zelfs de dingen niet meer dat God doet in ons leven. Zoals Elia ook, hè, moet ik kijken. Tot 2 maal toe krijgt hij op een spectaculaire manier eten. Hè. Er komt daar een engel, hè, een koek bakken, hè. Dus kent dat soms bij kabouterplop, hebt kabouterlui en zo. Eh? Wel, hier heb je engel bakker, eh? En die zit aan zijn voeten. En tot 2 maal toe komt hij dus een warme koek bereiden, eh? Dat hij moet opeten. En door die kracht van dat voedsel staat er dan, bijvoorbeeld in vers 8, dat hij 40 dagen en 40 nachten aan één stuk wandelt tot aan de berg Horeb. Eh? Ik weet niet of je dat... Nu, in mijn toestand zou dat zeker al niet meer lukken, maar voor tijdens de dag te wandelen, maar dan een keer dag en nacht aan één stuk, maar ze in de frankval niet, hè, dat Gods ingrijpen al is. Dus hij ziet Gods ingrijpen in zijn leven op dat moment niet meer. Hè. Zo teleurgesteld is hij in God. En beste mensen, wij moeten echt goed beseffen dat God heel vaak in ons leven aan het werken is zonder dat we het zien. Hè. Hier was dat zelfs voor mijn part toch heel zichtbaar. Hè? Maar heel vaak onzichtbaar is hij bezig. Maar wij zien het niet. Omdat we zodanig soms bezig zijn met teleurstellingen en zo verder. Hè? Guido de Kegel, die zegt in zijn boekje, zal voor mijn ziel, ik weet niet of je dat al een keer gelezen hebt. Als het lukt, ja, voilà. Die zegt, meestal hebben we een geïdealiseerd beeld over onszelf. Van nature zijn we geneigd onze fouten te verdoezelen en onze vermeende goede eigenschappen sterk op te hemelen. We zien onszelf bij voorkeur door een roze bril. Wanneer we door omstandigheden onszelf plots leren kennen zoals we werkelijk zijn, kunnen we flink schrikken. En dat is zo. Dat is zo. Maar goed, je kunt ook eigenlijk ten aanzien van bepaalde levensdoelen sterk ontgoocheld zijn. Als we zien bijvoorbeeld vers 9 en 10 in hoofdstuk 19, dan zegt hij op een bepaald moment, kijk, ik had de bedoeling om de Israëlieten terug te brengen tot de Heer, hè, en ik ben de enige die overgebleven is. Hè. Nu, we weten al beter dat als je een klein beetje verder leest, in hoofdstuk 19, vers 18, daar zegt God zelf, zeg ik het juist? Ja, hè? Vers 18, daar staat er, doch ik zal in Israël 7000 overlaten alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baal en elke mond die hem niet gekust heeft. Dus je was niet alleen, het waren er al sinds al 7000 ook, hè, die over waren. Maar goed, het is wel belangrijk, een mens heeft nood aan levensdoelen. En ik hoop dat jullie voor jezelf ook nog altijd doelen maken in je leven. Ook al ben je hoogbejaard, hè, alsjeblieft, maak nog altijd doelen voor je leven. Hè. Het is zoals Paulus zegt ook van, het leven is met Christus, hè, en de sterven gewin. Hè. Maar hij zegt dan erbij, maar het feit dat nog niet mag sterven is, omdat nodig is voor jullie. Hè. Wel, zo moet je een beetje leren redeneren. Hè. Als je nog niet dood bent, is het omdat God je nog altijd wil gebruiken. Hè. Dat God nog altijd een doel met je heeft. En dat heeft mij enorme moed. Hè. Mijn eigen moeder is 92 jaar oud. Hè. Ze heeft geen doel meer in haar leven. Ze is geen christen. Hè. En wij zeggen vaak, zo willen wij niet oud worden. Hè. Zo willen wij niet oud worden. Dat is toch triest. Hè. Terwijl dat inderdaad juist in de gemeente ook oudere mensen zoveel nog kunnen doen. Hè. Je moet zelfs weten, in de gevangenis, als iemand tot geloof komt, ik zeg, oké, wat ga je doen als je vrij bent? Hè? Dan zeg maar, Ivan, ja, het is nog 7, 8 jaar dat ik hier zit. Hè. Ik zeg, nee, begin maar nu al een doel te maken voor je leven. Binnen de gevangenis en straks buiten de gevangenis. Dus die levensdoelen zijn heel belangrijk. Maar je kunt er ook heel vaak in teleurgesteld zijn. En als je teleurgesteld bent, is gewoon omdat je God te veel voor je kar wil spannen. Hè. Zeg, kijk, God, dat en dat wil ik doen. Hè. Allee, voilà, geef maar uw zin. Hè. En we zeggen, kijk, trek geef maar de kar. Hè, en doe maar al wat ik graag zou willen. Maar zo werkt het niet. Is dat een beetje water voor mij? Ik zit met een kriebel. En dan moet je sporten, zeggen ze, maar bij mij gaat dat. En ik weet nog heel goed toen ik mijn stage deed, ik werkte toen bij mensen met een verstandelijke beperking, maar heel zware verstandelijke beperking. Dus en ik had altijd zo als levensdoel, ik ga mensen helpen, hé, dat ze aan een huis raken, dat ze een relatie hebben. Ik bedoel, die levensdoelen hé, zijn voor ons als ouder toch heel belangrijk voor onze kinderen, hé, dat we zeggen dat ze goed leven kunnen leiden. Maar die mensen, hé, het waren in mijn geval allemaal vrouwen, hé, die waren zo zwaar beperkt, verstandelijk beperkt, dat ze hoogstens met een lieper konden eten. Dat was al. Hè. En toen dacht ik, heer, allee, is dat alles wat ik kan geven dan? Hè? Ik kan niet spreken over relaties hebben en over rijden met een auto en hoe belangrijk dat is. Dus er is niks voor hen om te geven. Maar deze teleurstelling hè, heeft mij tot Christus gebracht. Juist, hè. Dan ben ik beginnen nadenken over mijn eigen leven. Ja, is er maar dat. Hè. Is maar daarover dat gaat, over relaties en al van die dingen meer. En materialisme en al van en die dingen. Hè. Nee, er is veel meer. Er is veel meer. Dus dat kan je echt tot Christus brengen. Juist zulke teleurstellingen. Maar nog een keer, heel belangrijk om levensdoelen te maken. Je kunt dus ook heel sterk ontgoocheld zijn in je medemensen. En pas op, ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik ben zelf al 42 jaar christen. Ik durf zeggen dat ik ook al in heel wat christen onthold geweest ben, of teleurgesteld geweest ben. Ook mensen dat ik dacht, dat zijn vrienden die gaan mij helpen en doen, maar niet ervan. Hè. Maar heel vaak, nog een keer, heeft het te maken met slechte doelen of verkeerde doelen dat je hebt. Hè. Bijvoorbeeld Elia, die zei zelfs, kijk, ze probeert mij te doden, zegt hij in vers 10. Hè. Zo erg was het. En het kan zijn dat inderdaad vrienden u in de steek laten. Hè. Maar daarom is het zo belangrijk dat we onze aandacht blijven richten op onze Heere God. En Als ik denk ook aan mijn verlovingstijd bijvoorbeeld, of aan de tijd dat Marianne leerde kennen en zo, dan was het zo dat de dingen met mijn fouten, dat ze dat eigenlijk wel plezant vond. Bijvoorbeeld, ik ben een verstrooide Piet. En ze vond dat eigenlijk wel grappig. Maar nu niet meer. Na al die jaren. De dingen die ze toen grappig vond, vinden ze dus niet meer grappig. En hoe komt dat? Ben ik dan veranderd? Nee, mijn verstrooidheid is nog veel verergerd eigenlijk soms. En soms ben ik niet mee in het draaien. En heb ik dat niet gehoord? Of wat dingen meer. Dus schijnbaar is de drempel is veranderd. Schijnbaar waren de verwachtingen hoor of verkeerd. En nu worden ze meer en meer juist. Dus het veel heeft te maken met ons verwachtingspatroon. Wat verwachten we juist van onze partner? Maar het is goed om daar rekening mee te houden. Je kunt dus teleurgesteld worden in je eigen partner, omdat je eigenlijk de verkeerde verwachtingen stelt. En uiteindelijk, wat dat ook heel belangrijk is, je kunt dus ook teleurgesteld worden in God. En we hebben altijd een zondebok nodig. En zeker als het slecht gaat, dan zeg maar, allee God, waarom laat je dat toe in mijn leven? Waarom doe je dat? Zelfs niet-christen doen dat. Ik zeg dat soms tegen hen. Dus ze moeten niet van God weten. En plots zeggen ze, ja maar, wat zeg je God nu? En wat ga je nu doen? Ik zeg, geloof je nu plots weer? Dan is er plots een God aanwezig. Het is zo inderdaad dat we dus heel vaak gaan teleurgesteld worden in ons leven. Als je kijkt naar Elia, dus die blijft daar echt op een bepaald moment in hoofdstuk 19, vers 10, verweest achter. Maar de vraag is natuurlijk, hoe ga je daar nu mee om? Hoe ga je nu om met teleurstelling? Wel, ik ga je een beetje teleurstellen. Ik ga dat nu niet vertellen, ik ga dat de volgende keer vertellen. Maar ik wil wel een tipje van de sleur al opheffen. Dat is een citaat uit het boek van Philip Yancey. Ik weet niet of je die kent, Philip Yancey. Die heeft dus echt prachtige boeken geschreven. Dat is een journalist uit Amerika, waar veel van zijn boeken zijn vertaald. En hij weet dus ook op een bepaalde manier, ook stukken uit de Bijbel, op een heel heldere manier uit te leggen en goede voorbeelden te geven. Zoals dit hier. Hij heeft dus ook een boek geschreven over teleurgesteld in God. En ik heb daar ook al enorm veel uit geleerd, omdat hij ook heel vaak verwijst naar Gods woord natuurlijk. En daar, zoals hier. Hier heeft hij een citaat. En hij zegt het volgende. De Bijbel bagatelliseert menselijke teleurstelling nooit. Denk maar eens aan de verhouding binnen het boek Job. 1 hoofdstuk herstel, voorafgegaan door 41 hoofdstukken smarten. En dat is waar. Dus 41 gaat echt over zo'n hele discussie en een probleem en weet wat allemaal. En dan 1 gaat over eigenlijk over herstel. Maar hij voegt er ook een sleutelwoord aan toe, tijdelijk. Wat we nu ervaren, zullen we niet altijd ervaren. Onze teleurstelling is zelf een teken, een schreeuwende honger naar iets beters. En geloof is uiteindelijk een soort heimwee naar een thuis waar we nog nooit geweest zijn, maar waar we altijd naar verlangd hebben. Ik vind dat eigenlijk prachtig gezegd. Thuis waar we nooit geweest zijn, maar waar we altijd naar verlangd hebben. En gaat zien ook, teleurstelling is soms echt ridicuul ook. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld Elia, dus hij heeft daar al die wonderen gedaan. Hij heeft net gezegd ook van laat het niet meer regenen en zo. En dan zegt in hoofdstuk 19, vers 1, ik lees het nog een keer. Toen Ahab aan Isabel verhaalde alles wat Elia gedaan had en hoe hij alle profeten met het zwaard gedood had, zond Isabel een bode tot Elia om te zeggen, zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Hij spreekt over de ziel, niet eens over het lichaam, maar over de ziel. Dat is nu het laatste wat dat een mens ook maar kan doen, dat is iets doen aan uw ziel. Dus als onze ziel in de handen van God is, dan kan er ons niks meer op niks meer gebeuren. Laat ons daar recht van overtuigd zijn. Mag ik dan samen met jullie bidden. Heer, dank u dat we echt mogen beseffen dat u een hotband die boven ons staat hier. En wij zijn niet altijd gewaar, Heer, dat u aan het werk bent in ons leven, Heer, maar u bent het wel, Heer. We zien dat ook doorheen het leven van Elia. En toch is hij daar blind voor, Heer. En heel vaak heeft het te maken met dat we te veel naar onszelf gekeerd zijn, Heer. Dat we niet de juiste verwachtingen hebben, Heer. Of dat we te hoge verwachtingen hebben die niet aan u voldoen, Heer. En ik wil u echt bidden, wilt u ons echt ook meer en meer helpen om te zien met uw ogen. En ook te merken, Heer, dat u bezig bent met een heel mooi borduurwerk, Heer, in ons leven. En dat u dit echt wel volmaakt maken. En Heer, wilt u ons helpen ook om, als we ook tegenstand hebben in ons leven, om het telkens ook aan u af te geven en te beseffen, u bent groter dan ons probleem. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.